Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this.
The patrol officer.
There was an
police officer.
Yeah, een politieagent.
He was checking to see if there's anybody speeding.
Die wilde kijken of iemand te hard reed.
On the highway.
Op de snelweg.
And he didn't catch me, thankfully.
Gelukkig kreeg hij me niet te pakken.
But he saw this car driving 35 kilometers an hour.
Maar hij zag een auto en die reed 35 kilometer per uur.
He's thinking, man, that's even more dangerous than these speedy cars.
En die dacht, hey, dat is ook super gevaarlijk.
So he pulled the car over.
Dus hij liet de auto naar de rand komen.
And he sees a senior citizen sitting in the car.
En hij zag daar een bejaarde in de auto zitten.
And then he smiles, hey ma'am, did you realize you were driving 35 kilometers an hour? It's a bit slow.
En hij zei, weet je wel, je reed maar 35 kilometer per uur, dat is toch heel langzaam, weet u dat?
And the lady goes, yeah, but I was driving the speed limit. Look, it says it right there, N35.
En het dametje zei, ja, maar ik reed wat het snelheidslimiet was. Er staat hier toch N35?
And the police officer smiles and says, ma'am, that's the sign of the road. This is the speed limit.
En de politieagent met een glimlach. Ja, maar dat is alleen de naam van de nummer van de weg. Dit is het snelheidslimiet.
The woman slightly embarrassed and then as she hands over her driver's license, the police officer looks in the back.
En de vrouw geeft haar rijbewijs en ondertussen ziet de agent dat er achter in de auto nog mensen zitten.
And he sees three ladies.
Drie oude
white
dametjes.
Faces. Shivering.
Helemaal bleek en trillend.
One of them is crying.
Eentje van zit al aan het tranen.
And the police officer is a bit worried.
En de politieagent maakt zich ineens weer zorgen.
And he's like, oh yeah, you guys okay?
Hij zegt, is alles, gaat alles goed hier?
And after a little while, there's a bit of silence. And then one of them musters up courage.
En op een gegeven moment, een van hun valt moed en zegt...
Sir, we just came off the N190.
Meneer, we kwamen net vanaf de N290.
Have you ever had that you don't understand something?
Heb je dat ooit gehad dat je iets niet begreep?
I hope you guys all understand the road signs.
Ik hoop jullie weten allemaal wat de wegnummereringen betekenen.
Otherwise we can enroll you for the, you know.
Anders kun je ook nog steunexamen gaan doen.
Yeah, exactly. But sometimes we don't understand things, right?
Maar soms begrijpen we iets gewoon verkeerd.
Yeah. I understand there's a lot of things about the word of God.
En er zijn heel veel dingen in het woord van God.
That I don't understand.
Die ik niet begrijp.
That confound me.
Of die mij verwarren.
And had this beautiful introduction, but even as a even if you studied theology, it doesn't say anything.
En ik had deze mooie introductie, maar zelfs als je theologie studeert, weet je
this
nog niet alles.
This book is confusing, right?
Dit boek is gewoon verwarrend.
The kingdom of God is confusing.
Het koninkrijk van God is verwarrend.
But that's why Jesus shared parables to help us understand the kingdom of God.
Maar daarom gaf Jezus gelijkenissen, zodat wij het koninkrijk van God beter konden begrijpen.
A parable, the word parable means to throw alongside.
Parabel, het woord in het Grieks, betekent iets naast de weg gooien.
So you have the current reality.
Dus je hebt de werkelijkheid.
Of the kingdom of God.
Van het koninkrijk van God.
That which we don't really understand.
Dat we nog niet helemaal begrijpen.
And then Jesus throws alongside it another parallel reality.
En daarnaast gegooid krijg je nog een parallele realiteit.
For us to help us understand this reality better.
En dat helpt ons om de echte werkelijkheid beter te begrijpen.
But the thing about these parables is.
Maar het probleem met gelijkenissen.
Is there's always a twist.
Is dat er altijd een twist in zit.
There's always something at the end where you go, what?
Er zit altijd iets aan het einde van het verhaal waar je denkt, huh?
Something where something is different.
Iets wat gewoon onverwacht en anders is.
And today we're going to dive into Luke 16.
En vandaag gaan we het hebben over Lucas 16.
And you're going to learn more about the kingdom of God through the shrewd manager.
En we gaan weer iets leren over het koninkrijk van God.
So let's read in Luke 16.
Dus in Lucas 16.
You've got your Bibles. Always good to bring your Bible to church. All right, let's read from Luke 16. So we start in verse 1. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, what is I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer. Then the manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig. I'm ashamed to beg. I'll know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Now this guy realized, I got a problem. Someone looks into the books. That's it.
Dus deze man die besefte zich ineens, ik heb een probleem. Als iemand dit gaat controleren, dan ben ik eruit.
So we get an insight into his mind.
Dus we kunnen nu zien wat in zijn gedachten
Can I polish up my resume?
Kan ik daar nog iets goed maken?
What can I do?
Wat kan ik nog doen?
So then in verse 5 we read what he does.
Dus in vers 5.
So he called in each one of his master's debtors and he asked the first, "How much do you owe my master?" 900 gallons of olive oil, he replied. And then the manager told him, take your bill, sit down quickly, make it 450. I think that guy sat down really quickly. He's like, oh yeah, come on. Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800. Now he's cooking the books.
Hij zit hier gewoon alle cijfers om te draaien.
Right? What is he doing? And we got to understand the culture back then is if he did this, these people would owe him something.
En je moet begrijpen in de cultuur van destijds als hij dit deed, dan waren die mensen hem weer iets schuldig.
These days, if you do someone a favor, you're not sure if the favor will come back to you.
Tegenwoordig als je voor iemand iets doet, dan weet je niet of ze ook voor jou iets ooit terug zullen doen.
But back then, he was setting himself up for a good future. These people are going to welcome him into their houses.
Maar destijds, hij zorgde ervoor dat hij een goede toekomst kreeg, omdat die mensen daarna ook voor hem zouden zorgen.
And then we read in verse 8, the beginning of verse 8, the master
8.
Commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Wait, what? This is the twist in the story that I was talking about.
Ja, dus hier denk je, huh? Dit is wat ik bedoelde. Dit is onverwacht.
This is like, okay, wait. If I was that owner,
dus je denkt, wacht even, als ik nou de
meester was master,
geweest,
I'd get angry at the guy.
Dan zou ik toch kwaad worden.
You took my books.
Je hebt mijn geld gewoon weggegeven.
I'm gonna sue you. I'm gonna put you in jail.
Je moet naar de gevangenis.
Well, what happens? He's commended.
Maar hij wordt ervoor beloond, of tenminste,
you know, it doesn't make sense now. But it also didn't make sense 2000 years ago.
Dus wij denken nu dit is onlogisch, maar dit was 2000 jaar geleden ook al onlogisch.
Imagine the two disciples, Simon and Matthew, having a conversation.
Stel je voor, Simon en Matthäus zouden samen een gesprek hebben.
So Matthew was a former tax collector.
Dus Matthäus die was vroeger een belastinginnaar.
Gathering taxes for the Romans.
En hij haalde de belasting in van voor de Romeinen.
And Simon was a former zealot.
En Simon dat was een
Zeloot, I think.
Zeloot,
Zeloot.
I
don't know what it is in Dutch. But he was fighting the Romans.
Dus hij was een fanatieke Jood die eigenlijk tegen de Romeinen wilde vechten.
So in normal life, these two would hate each other.
Dus die zouden helemaal tegen elkaar zijn geweest.
Very unlikely friends.
Zeker geen vrienden zijn.
But they were now disciples together.
Maar nu waren ze samen discipelen.
And Simon goes to Matthew. Hey Matthew, what did Jesus mean with that? I don't understand.
Dus stel je voor, Simon komt bij Matthäus en zegt, wat bedoelt Jezus nou? Ik snap het niet.
And then Matthew's face says it all.
En Matthäus, zijn gezicht zegt het al.
And then Simon says, oh sorry, I didn't mean it that way.
En Simon zegt, ja, oké, dat bedoelde ik natuurlijk niet.
And Matthew's like, yeah, I know. I used to be this dishonest,
en
Matthäus
shrewd zegt, ja, dat was
guy.
Ik. Oneerlijk.
I just don't like being reminded of it.
Slim, maar ik wil er niet aan denken. Ik wil er niet aan herinnerd worden.
But then Matthew goes, I think I know what he meant.
Maar Matthäus zegt, ik denk dat ik snap wat Jezus ermee bedoelde.
This guy is setting himself up for his future.
Want deze rentmeester die zorgde voor zijn toekomst.
And then Simon's like, and that's a good thing.
En Simon zegt, ja, maar was dat nou goed wat hij deed?
No, it was not his actions. It was his wisdom.
En het waren niet de daden die hij deed, maar zijn wijsheid.
It was not that he acted unjustly towards his manager. It was that he was acting wisely for himself.
Dat hij onrechtvaardig was voor de meester, dat was niet goed. Maar dat hij verstandig handelde voor zichzelf, dat was wijsheid.
And Simon's still like, okay, so how is that a good thing?
Dus Simon nog steeds, ja, en hoe is dat nou iets goeds?
And we all here are like, okay, well, how is this a good thing?
En iedereen die hier zit, ja, en wat is daar nou goed aan?
The thing is, sometimes a parable like this, we can get stuck in and think it's about dishonesty.
Dus het probleem als je zo'n gelijkenis hoort, is dat je vast blijft zitten in het probleem dat dit onrechtvaardig was.
Some scholars say this is one of the hardest parables to understand.
En sommige mensen zeggen dit is een van de moeilijkste gelijkenissen om te begrijpen.
It's not, you know, stealing money that you guys go off, you steal money to go bless others.
En het gaat er niet om dat je nu geld van iemand afpakt om het weer weg te geven.
Don't go home and say Judith told me to change some invoices.
Ga alsjeblieft niet naar huis en zeg Judith heeft gezegd ik mag hier een beetje gaan spelen met mijn boeken.
No, Jesus is trying to illustrate a point here.
Nee, Jezus wil iets anders duidelijk maken.
Because
hier.
The next verse is loaded with symbolism.
En in het volgende vers gaan we dat nu zien.
Oh, it's actually the second half of verse 8.
Een volgende helft van vers 8.
For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than the people of the light. And I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you'll be welcomed into eternal dwellings. The people of this world, the people that are not of the kingdom of God, are more shrewd than the people of the kingdom of God.
Dus moet je nagaan, de mensen van deze wereld zijn verstandiger dan de mensen van het koninkrijk van God.
So Jesus is using this negative image as an example of how much more should we be shrewd.
Dus dit negatieve beeld van verstandig, maar ook alleen voor jezelf verstandig zijn, wordt hier door Jezus gebruikt om het koninkrijk van God weer te verbreken.
But how is he wanting us to be shrewd?
Maar hoe wil hij dan dat wij op die manier verstandig zijn?
About the kingdom of God.
Voor het koninkrijk van God.
Because if we pursue the kingdom of God with the same vigor and zealousness as the people of this world pursue happiness and pleasure and money, this world will be an entirely different place.
Dus als wij op dezelfde sluikse manier het koninkrijk van God naar voren zouden brengen, als de mensen van de wereld achter hun eigen plezier aangaan, hoeveel meer zou het koninkrijk van God dan groeien?
Clark, who was a British theologian, he said this: "It is to the shame of the church that Coca-Cola is more widely distributed than the gospel of Jesus Christ." Ouch.
Een Britse theoloog die zei, het is toch eigenlijk een schaamte dat Coca-Cola meer bekend is dan het koninkrijk van God.
So my first point today is build the kingdom of God into your life.
Dus zorg ervoor dat het koninkrijk van God deel uitmaakt van je leven.
You know, I was a missionary kid in Papua New Guinea.
Toen ik in Papua New Guinea was, mijn ouders waren daar missionarissen.
And I moved back to the Netherlands.
En toen ik weer terugkwam naar Nederland.
And my mom sent me off to the shops to buy peanut butter.
En mijn moeder zei, ga naar de winkel om pindakaas te kopen.
I went to the shops, I looked at the row of peanut butter.
Ging naar de winkel en ik zag het hele schap vol met pindakaas.
I was overwhelmed, I went back home.
En ik was helemaal overweldigd en ging weer naar huis.
And my mom's like, where's the peanut butter? I sent you to go buy peanut butter, what's the problem?
En mijn moeder zei, waar is de pindakaas? Je moest
I said,
pindakaas
I didn't know
kopen.
Which one to pick.
En ik zei, ik wist niet welke ik moest.
Because I was used to there being crunchy and smooth. That's it.
Ik wist dat er gewoon met stukjes of zonder was.
Which one do you want today?
Welke wil je vandaag?
But there was like a whole row of peanut butter.
Er was gewoon een heel schap vol met pindakaas.
Then years later, I studied in Australia.
En later toen ik in Australië ging studeren.
And after I came back to the Netherlands.
En toen ik ook weer terugkwam naar Nederland.
I went shopping again.
Ging ik weer naar de supermarkt.
And I arrived at the supermarket. And then I go, oh shoot, I forgot a coin for the shopping cart.
En toen dacht ik, oh, ik heb muntje vergeten voor het winkelwagentje.
You don't need coins in Australia.
In Australië heb je geen muntjes nodig.
And then I go in, I get my shopping.
Dus ik ging naar binnen, ik nam mijn boodschappen mee.
Lady scans it, and at the end I realize, oh, I didn't bring any bags.
En de cashier is aan het scannen, en ik dacht, oh, ik heb ook geen tassen bij me.
Welcome
Moet ik een nieuwe tassen
Thanks.
Kopen?
Life is so hard here.
Wat een
no,
probleem,
it's a
he?
Cultural maar difference, right?
Het gaat gewoon om de culturele
These are just
verschillen.
Really simple things.
Het zijn zulke eenvoudige dingen.
A lot of you here moved from another country and you're now here.
Heel veel mensen hier komen uit een ander land en wonen nu hier.
And moving countries means flexibility, embracing change, relearning, remembering to bring your coin and your bags when you go shopping.
En als je naar een nieuw land komt, moet je aan andere dingen denken, moet je dingen opnieuw leren, moet je ineens een muntje bij je hebben.
But imagine shifting kingdoms.
En stel je voor dat je van één koninkrijk naar een ander gaat.
That's like a radical, complete different mindset.
Dan moet je zo anders je gedachten hervormen.
Because the kingdom of God is so different than the kingdom of this world.
Want het koninkrijk van God is zo anders dan het koninkrijk van deze wereld.
And sometimes we don't understand the kingdom of God.
En soms begrijpen wij het koninkrijk van God niet.
Oh, the concept kingdom, because our king, let's be honest, is not like a king like they used to have a king and kingdoms years ago.
Het idee van een koninkrijk überhaupt. Ik bedoel, we hebben wel een koning, maar dat is niet het idee van koning wat je vroeger had.
You know, we don't have the king with all power and fortresses and that's not our king today.
We hebben geen koning in een kasteel die al macht, alle macht heeft.
I think he barely has
alles.
Any say in anything these days.
Hij heeft politiek eigenlijk nauwelijks iets te zeggen.
So then our imagery of what a kingdom is, because a kingdom is a territory ruled by a king or queen.
Dus het idee wat wij hebben van een koninkrijk, een territorium dat door een koning of een koningin geregeerd wordt,
is watered down.
Dat is ook helemaal verwaterd.
And so then our imagery of what the kingdom of God is like can also become watered down.
Dus hoe wij denken over het koninkrijk van God kan ook helemaal verwateren.
Because God's kingdom is so different to our kingdom.
Want het koninkrijk van God is zo anders dan het koninkrijk waar wij in wonen.
And just for a funny example.
En nog één voorbeeld.
I've got some biblical stories. You might or might not know these.
Ik heb een paar Bijbelse verhalen die je misschien wel kent, misschien ook niet.
And let's say these were now in the news these days.
En stel je voor dat dit nu in het nieuws zou zijn.
All right, this is what it'd be like. So let's think of the Red Sea.
De Rode Zee.
Wetlands trampled by striking workers. Environmental activists killed during chase. Right? That's what the headlines would read. Okay, we'll just do it in English. It's a joke anyway. It's just to have a bit of a laugh. Okay. David and Goliath. Yeah? Beloved champion, victim of hate crime. Psychologist doubts influence stone. Healing of the 10 lepers. Doctor's office ruined. Bankruptcy by faith healer. The healing of the possessed man. Pig stampeded by insane man. Local farmer loses livelihood. The revival of Lazarus. Fundamentalist preacher causes revival. Reading of the Testament has been postponed. This is what probably will be the headlines, right?
Dat is hoe het nu in het nieuws zou komen als.
It's just a funny example to show that the kingdom of God is so different.
Dus eigenlijk gewoon een grappig voorbeeld om te zien hoe het koninkrijk van God zo anders is.
But in all reality, we can mention a whole list of serious things.
Maar we kunnen heel veel dingen bedenken.
You know, like this world teaches us to get ahead, to rely on ourselves.
En deze wereld die onderwijst ons om ons op onszelf te rusten, op onszelf te steunen.
To use our money shrewdly, like this example.
En sluiks te zijn, zoals in dit voorbeeld.
The world teaches us to build kingdoms of our own.
Om ons eigen koninkrijk te bouwen en in onszelf te denken.
But the kingdom of heaven asks us to transfer the authority from ourselves to him.
Maar het koninkrijk van God vraagt dat wij onze autoriteit aan hem geven.
That he is the king.
Dat hij de koning is.
And he rules our life.
En dat hij ons leven regeert.
So what did this guy understand?
Dus wat begreep deze man hier nou van?
He understood that there would be an account for what he'd done.
Die rentmeester wist dat hij rekenschap moest afleggen voor wat hij had gedaan.
And he took it seriously.
En dat nam hij serieus.
And at some point we will be discharged from our stewardship in this world.
En op een gegeven moment zullen wij ook van ons rentmeesterschap aftreden in deze wereld.
We will be deprived from the opportunities that we have to do good in this world.
En wij zullen niet meer die mogelijkheden hebben om goede dingen te doen in deze wereld.
And we must give an account of it to God.
En dan moeten we daar ook rekenschap van afleggen.
And it's not something we like to think about.
En daar denken we niet graag aan.
But it's a reality.
Maar het is wel werkelijkheid.
And it can be a joy if we go about our master's business properly.
En dat kan een vreugde zijn als wij het werk van onze meester goed doen.
You know, Paul says, I look forward to the day when he says, good and faithful servant.
Paulus zegt, ik kijk ernaar uit dat ik voor God kom en dat hij zegt, je bent een goede en trouwe dienaar.
And I look forward to the day when Jesus, my king, says, hey Judith, well done.
En ik kijk ernaar uit dat Jezus, mijn koning, zegt, hey Judith, heb je goed gedaan.
Thank you for serving me faithfully. Thank you for loving me.
Dank je dat je me trouw hebt gediend en van me hebt gehouden.
Spurgeon, he's a highly eventual preacher, he says this.
And Spurgeon, een spreker, die zegt dit.
Each of us will have to give an account of our stewardship regarding our time, our talents, our substance and our influence.
Elk van ons zal ook rekenschap moeten afleggen over hoe wij rentmeesters zijn geweest met onze tijd, met onze invloed.
Talenten.
En onze talenten. En misschien nog één. Ja.
So my second point today is we have to steward our resources well.
Dus wij moeten goede rentmeesters zijn met alles wat wij hebben.
If we understand the kingdom of God, this thing just goes down. It has a mind of it all. It's
als wij het koninkrijk van God begrijpen.
This one has to submit to the kingdom of God, you know. Yeah. I'll just put it up really high and then by the time
we gaan gewoon hoog beginnen, dan kan die weer omlaag.
All right. So I want to look at those four things.
Dus ik wil even over die vier dingen gaan nadenken.
Even though that's not necessarily in this text, I think it's Spurgeon brought a good way of looking at what are the things we have to account for.
Ik denk wat Spurgeon namelijk goed eruit heeft weten te halen waar we rekenschap voor moeten afleggen.
So let's continue. The first thing he says is substance.
Dus het eerste is de inhoud.
And the things, the substance is like the things we have or own.
Wat
like
we hebben.
Right? So money is one of those things. So then
if
we read in verse 13, we're going to skip a few verses and we're going to come back to them. Can you even see me now? Bring it down. There we go. Verse 13, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.
Je kunt niet twee meesters tegelijk dienen. Je kunt of God of geld dienen.
So in some translations, you might read mammon in your Bible.
Soms staat er mammon.
Instead of money, my translation says money.
En soms staat er geld.
But that word mammon, the original word is amon.
Dus het woord amon.
Aman means trustworthy.
Aman en amon betekent dat je erop kunt vertrouwen.
So the trusted thing.
Iets wat vertrouwd werd.
In Jewish thinking, it's like wealth personified as a spiritual power.
Dus dat in het Joodse denken was dit gewoon de persoonlijkheid van rijkdom.
Money is a god in that sense.
Dus geld was een god.
And we got to understand something about their culture.
En dat is iets wat je moet begrijpen over hun cultuur.
Is that they would have a master and you would only be able to have one master.
Is dat je een meester kon hebben en daar kon je maar één van hebben.
You can't have two masters. You can't serve two people at the same time.
Je kon niet twee verschillende meesters hebben.
It's a simple impossibility.
Het was gewoon onmogelijk.
For us it's a bit harder to understand because we can work two jobs, right?
Wij kunnen twee verschillende banen hebben. Dus voor ons is dat moeilijk te begrijpen. Je kunt twee
report to multiple people.
Verschillende managers
but
hebben.
But in that day and age you just had one master. That was your master.
Maar toen had je er altijd maar één.
So we can have both money and God.
Dus wij kunnen tegelijkertijd geld en God hebben.
But we cannot serve both money
maar
and God.
We kunnen ze niet tegelijkertijd dienen.
Let me say that again. You can have both money and God.
Dus je kunt tegelijkertijd wel geld hebben en God hebben.
But you can't serve both money and God.
Maar je kunt niet geld dienen en God dienen.
I have a lot of quotes today, so I have another one for you. John Piper, he's an American theologian.
John Piper, this, an Amerikaans
theoloog. And it's going to be up on the screen. The possession of money in this world is a test run for eternity. Do you use it as a means of proving the worth of God and the joy you have in supporting his cause? Or does the way you use it prove that you, what you really enjoy is things, not God? How do we use the money that we have?
Dus
we should neither idolize it nor despise it.
We moeten het niet idealiseren, maar we moeten er geen ideologie van maken, maar we moeten het ook niet afkeuren.
You know, this guy, he understood that money was an instrument, something that he could use.
Deze persoon begreep dat geld iets is wat je kunt gebruiken voor iets.
It's not a god.
Het is geen god.
So how much more if the sons of this world understand that money is something to be used as an instrument, how much more should we understand that money is not a god and something to be used?
Dus zelfs als zelfs de kinderen van deze wereld weten dat geld iets is wat je ergens voor kunt gebruiken en dat het daarom gaat. Hoeveel belangrijker moeten wij van het koninkrijk van God dan niet ook weten hoe we het geld gaan gebruiken en waarvoor?
This is making it really hard on her. Long sentences. Yeah. Money shouldn't prevent you from making God's reign and rule the thing you really trust in.
Je moet niet geld je laten weerhouden om op het koninkrijk van God te vertrouwen.
Money should not prevent you from making God's rule and reign the thing you really trust in.
Je moet gewoon vertrouwen op dat God regeert.
So what am I going to
ook
trust?
Ook al heb je geld.
What are we trusting in?
Dus waarin ligt jouw vertrouwen?
Is that substance? Let's look at the next thing.
Dus dat is de middelen. Laten we het volgende bekijken. Tijd.
How do we spend our time?
Hoe gebruiken we onze tijd?
I think sometimes time can just fly away, right?
Ik denk tijd kan soms gewoon wegvliegen.
Where did that time go? I have no idea. Oh shoot.
Anybody have that? Tijd gebleven? Wat is er gebeurd?
Yeah?
Kent iemand dat?
But I think it's really important that we are aware of where our time is going.
Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij weten waar we onze tijd in steken.
You know, this week I had a challenge because my son came down with a lung infection.
Deze week was uitdagend, want mijn zoon die had een longontsteking.
That's why my husband Philip is also not here today.
Daarom is Philip hier vandaag ook niet.
But at the same time, I knew I was giving this message this morning.
Maar tegelijkertijd wist ik ook dat ik vanochtend zou gaan spreken.
So I'm stewarding two very important things.
Dus ik heb twee heel belangrijke dingen waar ik rentmeester van ben.
There was a lot of other things like doing the washing and, you know, that's not that
important. Er waren natuurlijk nog huishoudelijke taken, de was en zo.
The kids can find their socks in a pile somewhere.
De kinderen kunnen hun sokken wel ergens vinden in de droge was.
But I wanted to value and steward the thing of bringing the word of God here today.
Maar het woord van God hier vandaag brengen, daar wilde ik waarde aan hechten.
And I also wanted to steward the care for my child who is sick.
En ook dat mijn kind ziek was, daar wilde ik tijd in geven.
So I asked God for wisdom. When do I spend my time where?
Dus ik vroeg God voor wijsheid, waar ga ik mijn tijd in investeren?
But it's really important we think about these things and we're aware of how we're spending our time.
Maar het is belangrijk dat je daarover nadenkt en er bewust van wordt waar je je tijd in steekt.
Are we stewarding the time that we have well?
Ben je een goede rentmeester van de tijd?
The next thing he mentions is talents.
En de talenten?
You know, are we using our talents?
Gebruiken we onze talenten goed?
Are we using our talents in our job in the marketplace?
Op ons werk, op de markt, op de arbeidsmarkt?
Are you using your talents here in church? Are you a part of a serve team?
Hier in de kerk, dien je ergens in een team?
If you're not,
zo
we
niet.
Need you. We need
we
you and who
nodig.
You are and what God has given you.
We hebben alles nodig wat God jou gegeven heeft.
How are we spending the talents that we have that
dus
God has given us?
Hoe gebruiken we de talenten die God ons heeft gegeven?
And then the last one he mentions is influence.
En invloed.
How are we spending our influence?
Hoe gebruiken we onze invloed?
Just before we go into that, I just want to read verses 10 and 11.
Ik ga nog even vers 10 en 11 lezen voordat we daar dieper op ingaan.
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you've not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? What word jumps out here? Anybody?
Welk woord staat hier uit?
Trust.
Vertrouwen.
You know what's interesting? You know why I read this verse later? It's because we talked about God and the mammon. Mammon being the trusted thing that you think you trust in. And then you read here and it's all about trust.
We hadden het net over geld en dat je op mammon vertrouwt. En hier hebben we het dus over vertrouwen weer.
Essentially, what are we trusting in?
Dus waar vertrouwen wij op?
Are we trusting in ourselves or are we trusting in the kingdom of God?
Vertrouwen wij op onszelf of op het koninkrijk van God?
This last one, influence.
En dit laatste stukje, de invloed.
Can be different for everybody.
Kan voor iedereen anders zijn.
And God has given us all different influences.
God heeft ons allemaal op andere gebieden invloed gegeven.
Maybe it's in your work or maybe whatever environment you're in, you have an influence.
Misschien heb je invloed op je werk of op welke omgeving je ook bent.
For me, one of my biggest influence spheres is my home, it's my family, it's my
thuis,
kids.
Mijn familie is een van mijn grootste gebieden waar ik invloed op heb.
It's something that God has given me to steward well.
En dat is iets wat God mij gegeven heeft om rentmeester van te zijn.
And when I was pregnant with my youngest son,
toen ik zwanger was van mijn jongste,
they told me that he was actually too heavy.
Toen werd mij gezegd dat hij te zwaar zou zijn.
Actually, all my kids are big.
Zoals al mijn kinderen.
My daughter, my second daughter, she was almost 5 kilos at birth.
Mijn tweede, mijn dochter, die was bijna 5 kilo bij de geboorte.
But because I gave birth to her in under 2 hours, they actually said, well, he's a boy. It's going to be, you know, if he goes full term, he might be heavier. But you know, you'll be right.
Maar omdat het met mijn dochter zo goed was gegaan, een bevalling van 2 uur maar. Toen zeiden ze met mijn zoon, ja, hij is wel zwaar en alles, maar het zal wel goed gaan.
But these are the risks.
Maar dit waren de risico's.
They did share with me the risk. So they said, if his head comes out, his shoulders might get stuck.
Dat als zijn hoofd eruit komt en de schouders er niet doorpassen.
And if they can't free him up, that's the end of his life.
En als dat niet goed gaat, dan kun je niks meer doen.
So they share that and they say, but you know, you'll be fine.
Dus dat werd mij verteld en tegelijkertijd van ja, maar het komt wel goed.
It's like, don't share that with somebody who's pregnant.
Vertel dat toch niet aan iemand die zwanger is.
But there was a moment of fear.
Dus daar was een moment van angst.
Fear of losing my child.
Angst dat ik mijn kind
aware,
zou kwijtraken.
Aware that this could be a reality.
Wetende dat dit werkelijkheid zou kunnen worden.
And as I brought that fear to God.
En toen ik die angst bij God bracht.
God reminded me that I'm but a steward.
Herinnerde God mij eraan dat ik alleen maar rentmeester ben.
And that if that happens, then I was a steward of this boy for 9 months.
En als dit zou gebeuren, dan was ik een rentmeester voor dit kind voor 9 maanden.
And that's a painful thing for us as parents to realize.
En dat is pijnlijk om te realiseren voor ons als ouders.
But we are but stewards of our children.
Maar we zijn alleen rentmeesters.
We don't own our children. He does.
Onze kinderen zijn niet ons eigendom. Ze zijn van God.
And when they turn 18,
en als ze 18 worden,
we all lose stewardship over them.
Dan hebben we allemaal geen rechten meer over ze.
Maybe even earlier.
Misschien zelfs eerder.
When they decide not to listen to you anymore.
Als ze niet meer naar je luisteren.
Yeah, but there's a window of time, right? When we get to steward our children.
Maar er is gewoon één tijd. Waar wij invloed kunnen hebben.
And my son was born, for those of you who don't know, my son was born, he's a healthy boy. It's all good.
Mijn zoon story is ended geboren, well. Hij is gezond, het is goed afgelopen.
But what influence do you have?
Maar welke invloed heb jij?
And are you stewarding it?
En ben je daar rentmeester over?
If we jump to verse 14.
Dus we verder gaan naar vers 14.
Said the Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. And he said to them, "You're the ones who justify yourselves in the eyes of others, but God knows your heart. What people value is highly detestable in God's sight." They turned up their noses at him. You know, the funny thing is, we're going to jump back a chapter earlier, but Jesus wasn't even, in the beginning it says Jesus told his disciples, right? He wasn't even talking to the Pharisees.
Dus het interessante is hier, hij sprak tegen zijn discipelen, niet tegen
But the Pharisees overheard this.
Maar die hoorden
and they turned
dit ook.
Up their noses and they were like, ah.
Die hadden meteen zoiets van, ah, kijk eens.
I'm building wealth, I'm building status.
Ik heb veel rijkdom, ik heb veel invloed en status.
I'm getting up the pyramid here in my culture and there's no way I'm going to give everything up.
Ik klim bovenop hier in mijn cultuur en
all this that I've built that feels trustworthy to me.
Alles wat ik heb opgebouwd waar ik op vertrouw.
To go and follow Jesus and all that.
Dan Jezus te volgen.
They had put their trust in something else than in the kingdom of God.
Zij hadden hun vertrouwen op iets anders gezet, niet op het koninkrijk van God.
And wealth and status had kept them from accepting this upside down kingdom of God.
En rijkdom en aanzien hadden hun ervan weerhouden om dit verkeerde het koninkrijk van God te accepteren wat helemaal verkeerd om was.
And we're all faced with the same choice.
En wij hebben dezelfde keuze.
The same window of opportunity.
Hetzelfde tijdvenster van mogelijkheden.
This window of opportunity that this shrewd manager had.
Dit tijdvenster wat deze rentmeester nog had.
We have a window of opportunity of our life.
We hebben ook een tijdvenster van ons leven.
Am I going to trust that Jesus is more right than all the economic, political and social structures around me?
Ga ik erop vertrouwen dat Jezus beter is dan alle sociale structuren om me heen en politieke structuren?
Do we realize all of this is transient and at some point there's going to be a moment of reckoning and we move from one life to the next.
Zijn we ons ervan bewust dat dit allemaal alleen maar tijdelijk is en dat we naar een ander leven zullen overgaan?
And what do we do?
En wat doen wij?
You know, God is issuing notice of all the things that we trust in.
En God zegt alles wat wij waar wij op vertrouwen is maar tijdelijk.
Why are we here?
Waarom zijn we dan hier?
Are we making an impact?
Hebben we een invloed ergens op?
What are we focused on in life?
Waar focussen we op in ons leven?
And are we shrewd with the time that we have?
En zijn we verstandig met de tijd die we hebben?
How do we spend our time, our talents, our substance, our influence?
Hoe gebruiken we onze tijd, onze invloed, onze middelen, onze talenten?
No, when I was preparing this message, I asked these questions to myself. Am I building God's kingdom or am I building my own?
Dus toen ik deze preek voorbereidde, dacht ik ook, waar bouw ik aan? Mijn eigen koninkrijk van God of mijn eigen koninkrijk?
And I just want to leave you with one question, and I challenge you just to write it down, grab your phone, and think about it when you're at home or your whatever you're writing notes in.
Dus ik wil jullie één vraag meegeven. Schrijf het op als je kunt.
And the question is this: what change can you make?
Waar kun jij een verschil maken?
To build God's kingdom here on earth.
Om Gods koninkrijk hier op aarde op te bouwen.
What change can you make?
Waar kun jij een verschil maken?
To build God's kingdom here on earth.
Om Gods koninkrijk hier op aarde op te bouwen.
Just gonna give you a moment to write it down. Maybe you already know the answer.
Schrijf het even op. Misschien weet je ook het antwoord al.
And I encourage you to go home and to think about that.
En ik moedig je aan om naar huis te gaan en daarover na te denken.
To make a shift and change in one area of your life.
En ergens in je leven iets anders te gaan doen.
You know, every parable starts with a prompt.
En in elk gelijkenis begint het met een bepaalde prompt.
Something that instigates this parable.
Iets wat die gelijkenis toe beginnen.
So I just want to jump, as we close, jump back to chapter 15.
Dus ik wil even teruggaan naar hoofdstuk 15.
And in chapter 15, verse 2.
In vers 2.
It says, but the Pharisees and all the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them.
Alle fariseeërs zaten te mompelen, maar deze man die eet met zondaren.
This verse started a whole series of stories.
Dit was het vers waar dit hele verhaal uit begon.
Jesus then tells the story of the lost coin, the lost sheep and the lost son.
Hier begint Jezus te vertellen van de parabole van de verloren zoon, van de verloren schapen, van de verloren munt.
And Pastor Monique is coming, she's the location pastor of Zuidoost. She's coming next week to speak about that.
En Pastor Monique komt volgende week hier en gaat daarover spreken.
But this was the instigator, and then he goes on and talks about the kingdom of God, about the shrewd manager.
En daardoor, door dit wat hier gebeurde, ging hij verder vertellen over de sluikse rentmeester.
And the Pharisees were listening that whole time.
En de fariseeërs die zaten de hele tijd mee te luisteren.
But the question is, are we secure?
Maar de vraag is, zijn wij dus zeker?
Are my friends, my family, my coworkers, are they secure eternally?
Onze familie, onze vrienden, onze medewerkers, collega's, zijn die ook allemaal zeker in waar ze zijn?
How much sense of urgency do you feel?
In hoeverre voel je die drang?
For eternity.
Voor de eeuwigheid.
About the kingdom of God.
En voor het koninkrijk van God.
And maybe you're sitting here and you actually don't know Jesus.
En misschien zit je hier wel en ken je Jezus nog niet.
And there's a sense of urgency to step over from building your own kingdom to saying yes, I want to be a part of the kingdom of God.
En misschien voel je dat het nu dringend wordt om niet meer aan je eigen koninkrijk te bouwen, maar te zeggen ja, ik ga het koninkrijk van God bouwen.
You're sitting here right now in church. That means you made a step.
Je zit hier nu in de kerk, dus je hebt al een stap genomen.
Maybe we can all just close our eyes.
Dat we ogen dicht doen.
And maybe you're here and you've never made the choice.
En misschien ben je hier en heb je nog nooit de keuze gemaakt.
For Jesus.
Voor Jezus.
Maybe you're here and you've stepped away from the kingdom of God.
Misschien ben je hier, maar heb je gedistanceerd van het koninkrijk van God.
Or maybe you're just not sure you're going to heaven. You're not sure what's going to happen at the end of this window of time that you've got here.
En misschien zit je hier en weet je gewoon niet wat er gaat gebeuren aan het einde van jouw tijdsvenster. Of je wel naar de hemel gaat.
And right now, you have a window of opportunity. You have a choice.
En op dit moment heb je een mogelijkheid en je hebt een kans en een keuze.
Jesus is inviting you.
Jezus nodigt je uit.
Into his kingdom.
Naar zijn koninkrijk.
To be a part of his family.
Om deel te worden van zijn familie.
And he says, you know, whatever you've done, whatever things that are not of me, whatever things you've done that you feel ashamed of, it's okay.
En hij zegt, alles wat je hebt gedaan, ook al was het niet van mij, ook al schaam je ervoor, het is oké.
I want to forgive you.
Ik wil jou vergeven.
And I want to welcome you into my family, into my kingdom.
En ik wil je welkom heten in mijn koninkrijk, in mijn gezin.
I'm just going to leave a moment for that to rest in your mind and in your heart.
Ik wil je even een moment de tijd voor geven dat dit in jouw hart binnendringt.
If you're sitting here today,
nou, als jij hier vandaag zit,
and you want to make that choice,
en je die keuze wilt maken,
say, I want to stop building my own kingdom.
Dat je zegt, ik wil niet meer mijn eigen koninkrijk bouwen.
I want all that Jesus has to offer.
Ik wil alles wat Jezus mij kan geven.
Then I want to ask you to lift your hand.
Dan wil ik vragen dat je je hand omhoog doet.
No one else around you sees it. Everyone's got their eyes
Iedereen
closed.
Heeft It's just dicht.
For me to know that you're responding. Thank you.
Alleen voor ons hier om te zien dat jij antwoord geeft. En we hebben het gezien.
Is there anyone else here?
Nog iemand?
You might feel really comfortable where you're at.
Misschien voel je je op je plek wel heel lekker.
God is asking you to step out in the uncomfortable.
En ik vraag je om uit te stappen naar uit buiten je comfortzone.
If that's you, just lift your hand.
Als jij dat bent, mag je hand omhoog steken.
Let's just pray this prayer together.
Laten we nu samen bidden.
This is a prayer inviting Jesus into your heart. And I just want us all to pray it together.
We gaan allemaal samen bidden en Jezus
so
in ons hart.
I'll say a line and you can say a line after me.
We gaan allemaal na jullie de regel.
Jesus, I want to follow you. I asked you for forgiveness. I want to stop building my own kingdom. And I want to surrender to your kingdom. And I want to follow you all the days of my life. Amen. Father, I pray for these people who raised their hand or maybe in their heart have made this choice.
We bidden voor de mensen die hun hand hebben opgestrekt of in hun hart die keuze hebben genomen.
God, I thank you.
Bedank u.
That they're starting a journey with you.
Dat zij op een weg gaan met u.
And that every day that they can discover more and more of your kingdom.
En ze elke dag meer van uw koninkrijk mogen ervaren.
And who you are.
En wie u bent.
And what you have in store for their lives.
En wat u voor hun leven van plan bent.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Amen. Let's just all stand up.
Laten we komen staan.
We're going to finish this service by worshiping God.
Laten we de dienst beëindigen met aanbidding.
And as you're worshiping,
als we aanbidden,
worship with the words and express to God whatever you feel after this message.
Kun je met God ook alles delen wat je nu voelt.
To glorify who He is for you.
Om Hem groot te maken voor wie Hij is voor jou.
Let's do it.
Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked Him into your life before. Or maybe for some reason you've been moving away from Him. And today I want to invite you to come back to Him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now, and I would really love for you to say this prayer with me. And then, straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that He died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past, and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision, and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.